In Psalm 90 waren wij de vorige keer bij de vergankelijkheid van de mens tegenover de onvergankelijkheid uiteraard van God. Als er niet anders was dan dit leven onder de zon tot aan de jongste dag, ja, dan is het, wat de prediker zegt, volstrekt zinloos. En is de wereld daadwerkelijk aan de ijdelheid onderworpen. De term is uit Romeinen 8, maar daar staat bij, ja, het is een ijdelheid onderworpen, maar het neemt niet weg dat de wereld zwanger is, is in barensnood tot nu toe, en wij zijn dat ook, en wat verwachten we ook alweer? De aanstelling tot zonen, nou, daar had ik het over dus, hè. Maar hier zijn het dan andere termen. Hier gaat het om erfenis en in de praktijk dus gewoon loon. Dat zouden wij zien in de toekomst. Er zijn natuurlijk meer schriftgedeelten die daarover spreken, specifiek, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar ik blijf wel even stilstaan bij deze uitdrukking hier. Toon ons, bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Of vers 16 nog van Psalm 90, laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En dat ik daarop inga nu nog, is omdat ik de vorige keer snel doorheen moest, omdat we aan het eind van de avond waren. Maar de andere kant van het verhaal is dat wij aan het eind van Psalm 91, de volgende psalm dus, precies zo eindigen. Namelijk, ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. Pracht van de term, hè? Met langheid der dagen verzadigen. Psalm 90 gaat over de vergankelijkheid, de kortheid der dagen. Het was maar een zucht, het was maar een damp of wat het maar was. Ook alweer het leven als een nachtwaak, wat het ook zijn mogen. Maar Psalm 91 eindigt met, ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Er zal wat getoond worden. En zo eindigt min of meer ook Psalm 90. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. Maar het zei ik immers al vorige keer. Die twee psalmen worden in het algemeen beschouwd als één geheel. Dat moet altijd uitgelegd worden. Dat maakt het dan weer een beetje lastig, want hoe leg je dat uit? Het is van Mozes, dus men is geneigd te zeggen, nou ja, in Psalm 90 vind je een ongelovig Israël in de woestijn, de oude mens. En in Psalm 91 vind je dan de gelovige, een gelovige Israël in diezelfde woestijn. Ik lees dat er zo niet in. Ik lees in Psalm 90 ook dat het over gelovigen gaat. Maar het gaat daar over dat oude leven hier. Het leven van de oude mens. Dat van korte duur is, begrijp me goed. Zeker in de dagen van Mozes, dus voor Christus, die lui waren niet wedergeboren. Die hadden dit leven en dat was het dan, daar moesten ze het mee doen. En in de dagen van Mozes in die woestijn, dat was helemaal geen pretje. En of het daar precies over gaat, historisch, dat weet ik ook niet. Maar het is een beschrijving van het leven waarvan ik maar aanneem dat wij dat allemaal kennen hier op aarde. We weten dat het tijdelijk is, we weten dat het voorbij gaat, maar sommigen moeten nog lang, althans dat hopen ze. Wij moeten er nog wat van maken om het hier een beetje aangenaam door te brengen. Dat kan ik ook van harte aanbevelen, moet ik u meteen zeggen. Ja, dat meen ik ook heel serieus. Maar je moet het. Aan de andere kant moet je dit leven ook weer niet al te serieus nemen. Ik kan er ook niet zo goed tegen, moet ik u eerlijk zeggen. Mensen doen het altijd zo serieus over het leven. En over wie ze zijn en hoe ze in het leven staan. En mensen, houdt nog op. Daar word ik echt onpasselijk van. Letterlijk bedoel ik. Daar krijg ik gewoon pijn in mijn buik van. Als ik me daar allemaal zorgen over moest maken, over hoe ik in het leven sta. Ik neem het soms serieus als ik het belangrijk vind. En soms neem ik het ook niet serieus. En mezelf neem ik ook niet zo serieus. Maar wat ik wel serieus vind, neem, is dat ik mezelf niet serieus neem. Dat neem. Hebben jullie? Ik bescherm het wel, ik neem het serieus. Maar het moet leuk blijven, vind ik. Ja. Daar moet je ook je best voor doen. Dat moet je als mens zo zonder meer. Ik weet dat dit geen vrome praat is, maar die krijgt hij van mij toch in het algemeen niet te horen. Ik ben van mening dat u daar ook niks aan hebt. Daar heeft niemand wat aan. Dat is emotie. Oké, af en toe hebben we het erover en dan toe maar weer. Maar dit leven hier op aarde als zodanig, ja jongens en meisjes. Je moet er wat van maken, daar ben ik een groot voorstander van. Daar moet je wat van maken, dat weet ik wel. En dat moet vooral omdat het voorbij gaat. Als je dat nou ook altijd bewust bent, dan... Nou goed, dat is dit leven hier op aarde. Maar er is een andere kant van. En ik ben niet ongelukkig met het lied wat we zojuist zongen. Want... dat lied is mij uit het hart gegrepen. Daar staat mijn naam erboven, geloof ik. Maar wat er niet helemaal duidelijk aan is... dat het alleen de Nederlandse tekst was. Het is een tamelijk nauwkeurige vertaling... van de oorspronkelijk Amerikaanse tekst van Seahorst and Miles. En dat lied, ik vind het leuk om te vertellen ook altijd. Wij kennen hier in Nederland wel het refrein. En van het manna is dan ingevuld de spijze... die God geeft met milde hand. En dit wordt dus gezongen als koortje voor en na de maaltijd... in de christelijke kampen, conferenties en wat het maar was. Zo van, wat hebben we weer goed samen. Maar echt, die oorspronkelijke tekst... die beziet de gang van zaken in de wereld... vanuit een hemelstandpunt, vanuit de gedachte... wij zijn daar al. En wij eten... nee, van spijzen, want het, wij eten uit manna. Het is... overdrachtelijk bedoeld, dat hele lied. En zo'n lied, dat heeft het nooit gehaald hier in Nederland. Hè. Dat is niet mee vertaald. Iemand heeft dat koortje een keer geïntroduceerd, ik weet niet meer wie. Ik heb het niet kunnen achterhalen, maar de coupletten, die zijn weg.
Staat tekst geen aap staat bij.
Ja, dat zeg ik, maar dat zijn de coupletten. Die heb ik vertaald dus. Maar het refrein niet, dat bestaat als dat bestond er al voordat ik er was, denk ik. Ik geloof dat er bij JFC vandaan komt, eerlijk gezegd. Van Kids Senior wel te verstaan. Denk ik. Het is dus wereldberoemd in heel Nederland geworden. Maar niet de coupletten, die kent niemand. Die zijn nooit meegekomen. En die vind ik veel mooier dan... Nou ja, laat ik het anders zeggen. Het refrein krijgt daardoor ineens een hele andere betekenis. Want het gaat om geestelijk spijs en drank. In een hemelse positie. En het is die positie als kind van God... geborgen in de hand des Heren, om het eens zo te zeggen... die beschreven wordt in Psalm 91. Dan krijg je de andere kant van het verhaal. En dat heeft altijd gegolden, voor elke gelovige altijd. En voor ons al helemaal, omdat ons bovendien ook nog een hemelsburgerschap gegeven is... En daar leven wij reeds uit. De psalm begint dan dus ook met... die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Dat is niet noodzakelijk, de hemel, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Jawel, voor ons wel, wij hebben een hemelse positie. Maar ook in oud-testamentische tijd had men die hemelse positie niet. Die krijgt men trouwens ook niet. Maar daar is de Heere die schuilplaats... schuilplaats des Allerhoogste kan zijn de schuilplaats namelijk de Allerhoogste. De Heer is mijn schuilplaats. En ook het zegt, denk ik, er is vast wel een lied dat, met die tekst. Hè? Zie? Dat bedoel ik. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten... die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ook als het dan nacht wordt, overdrachtelijk gesproken uiteraard... Hè? Dan nog bevindt men zich in de schaduw. Dat is een prachtig van beeld. Want schaduw betekent eventueel duisternis. Maar schaduw wordt ook gebruikt in de zin van bescherming onder de vleugels van. Een volstrekt bijbelse uitdrukking eigenlijk van oorsprong. die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Een betere plek is er niet. En dan staat er... Ik zal tot mijn heren zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht. Dat wil zeggen, ik zal mijn heer aanspreken als... of ik zal mijn heer zo noemen. Hij is mijn toevlucht, mijn burg. In beide gevallen dringt zich toch de gedachte op aan een hoge plaats. De top van een berg. En zo fungeren de toppen van bergen in de Bijbel ook. Als een schuilplaats waar men zich terugtrekt, waar men op een hoger niveau is en waar men vanaf een hoge positie de gang van zaken op aarde kan bezien. Uw psychiater kan het u waarschijnlijk van harte aanbevelen om eens een poosje op een berg te gaan, anders doe ik het wel. Bij mij kost het trouwens niks. Maar om eens een poosje op een hoge berg te gaan zitten kijken naar al dat gedoe daar beneden. Maar dat is nou precies wat het lied zei. Ja. Toen hadden ze nog geen vliegtuigjes. Bovendien, die dingen die kunnen ook nog naar beneden vallen. Maar een beetje op een berg gaan zitten kijken, dat wil wel lukken. Sommigen zijn er door gebiologeerd. Die moeten altijd de berg op. Hè? Moeten per se boven zijn, er boven geweest. En wat is daar dan? Niks. Het is net zoiets als een toren bouwen. De hemel bestormen. Proberen te ontkomen aan het leven en de sleur van alle dag. En vooral aan de waan van de dag. Daar helpt internet je helemaal niet bij, hoor. Maar goed, het ontkomen aan de waan van de dag enzovoort. Dat is heel nuttig, ja. En u weet dat de Heer Jezus dat nogal eens deed. Liet hij zijn discipelen achter en ging hij de berg op alleen. Hetgeen natuurlijk de uitbeelding is van de tegenwoordige positie van Christus, en daarom is het ook vermeld. Maar goed, ik zal tot mijn Heer zeggen, tot de Heer zeggen, mijn toevlucht, mijn burg. En een burg bouwt men bij voorkeur bovenop een berg. Mijn God, op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers. En die u in vers 3 is weer de ik uit vers 2. Dat is die beurtzang die je dan in die psalmen vaak tegenkomt. Die begrijp je toch, hè? Vers 1, een algemene opmerking. In vers 2 vind je degene die gezeten is in de schuilplaats des Allerhoogsten, in de eerste persoon enkelvoud, ik. En dan wordt hij derde persoon in vers 3. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers. Dat is ook een bekend beeld. De strik des vogelvangers. Zo'n verraderlijk ding voor het vogeltje, weet u wel. Strikken en netten spreekt de Bijbel dan over, waar een mens in verzeild kan raken in het leven. Het is natuurlijk beeldspraak, maar het spreekt wel aan. Het is ook wat de prediker zegt, hè? Dat is het lot. Soms ben je de verkeerde persoon op de verkeerde plek in de verkeerde tijd. En dan zit alles je tegen, komt niet goed. Wat doet je capaciteiten zijn? En andersom. Lot, omstandigheden bepaalt dat allemaal. Ik weet dat dat geen populaire gedachte is onder een beetje bijbelgetrouwe christenen. Maar bijbelgetrouwe christenen zouden die tekst toch moeten kennen. Het lot bepaalt dat, staat er. De omstandigheden. Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat. Afhankelijk van wat er allemaal om een mens heen gebeurt. En afhankelijk van het weer, roep ik altijd, om het niet al te serieus te laten klinken. Want ja, zo is dat nou eenmaal, sprak hij laconiek. Maar er staat, hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Want dat kan je dan ook nog overkomen. Hè? Dat zou helemaal goed gaan. Je kon ze goed leren. Je bent cum laude afgestudeerd en dan loop je onder een tram. Dan kan het moeten zeggen en dan word je ziek. Maar ja. Is dat erg? Ja, dat is erg, ja. Ja, maar zo is het leven nou een keer. Dat kan allemaal gebeuren. Toch staat hier... Hij zal u redden van de strik des vogels, wangers van de zeer verderfelijke pestilentie. Ja, als men die plaats heeft. Maar u wordt wel geacht te begrijpen, en dat is niet iedereen tot troost, maar denk ik. Maar u wordt wel geacht te begrijpen dat het ergste wat je in dit leven uiteindelijk kan overkomen, is dat je doodgaat. Maar daar is niks mee verloren. Dat is het eigenlijk. Ja, ik kan het u niet anders vertellen. Het is namelijk ook niet anders. Zie? Wij als gelovigen zijn veilig bij onze Heer. Maar het neemt niet weg dat we af en toe toch de pest oplopen, of wat we maar opliepen, of een tram. Dat is nou eenmaal zo. De Bijbel zegt dat trouwens ook. Hè. Die zegt, er is in de praktijk helemaal geen verschil uitwendig tussen het leven van een rechtvaardige en een godeloos. Het loopt alleen verschillend af. Aan het eind. Ooit. Maar strikt genomen, dat is pas in de opstanding. En eerder niet. Betere boodschap heb ik niet voor u. Of het had moeten zijn, maar die ben ik gewoon voorbij gegaan. Want er waren natuurlijk nog wel meer van die positieve teksten in het Nieuwe Testament, behalve 1 Korinthe 15, vers 58. We hebben bijvoorbeeld ook een populaire uit, wat was het ook alweer, uit Romeinen, over dat de Heer zou alle dingen doen medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Dat is ook zo. Maar ja, hetzelfde hoofdstuk vermeldt ook feitelijk wat het goede is dan. Waartoe je het zou doen medewerken ten goede. En dat is weer onze aanstelling tot zonen, die erfenis, want het was weer Romeinen 8. Zie? Dus dat is geen enkele garantie voor dit leven. En als u mij niet gelooft, verdiep u dan even in de kerkgeschiedenis. Dan koop je ergens een dun boekje of zo. Of dan weet je genoeg. Mens, wat een ellende is er over de christenen gekomen in de loop der tijd. En de Heer heeft het kennelijk niet tegengehouden. Toch? Daar hoef je niet op te rekenen. Nee. Ik kan het ook niet helpen. Er staat alleen, hij zal het doen medewerken ten goede. En daar geloof ik ook stellig in. Dat staat ook zwart en wit in de Bijbel. Daar houden we het op. En voor de rest hebben we deze psalm. Als je in de schuilplaats des Allerhoogsten bent gezeten, dan zal hij u redden van de strik des vogelvangers en van de zeer verderfelijke pestilentie. Ik lees dat dan als van de macht van Satan, voor de duisternissen zal u beschermen, voor al die misleidingen, verwarring die in de wereld is. Of je dat hieruit kunt concluderen, of dat er staat, ja, dat weet ik niet, maar ik lees het erin, ik herken het daarin. Die eenvoudige Bijbelse waarheid, dat als je de waarheid zoekt, zal de waarachtige, degene die de waarheid is, zich bekendmaken en die zal onze voet voor struikelen bewaren. Dat staat er dan. Overdrachtelijk, want letterlijk, mens, wat ben ik vaak gestruikeld. En dan ging die weer op, over die enkel heen en het was door de knie en... Ja, dat is niet letterlijk, net zo min. En ik beschouw dit ook als niet letterlijk. Bovendien, hoe wou je nou letterlijk gaan zitten in de schuilplaats des Allerhoogsten? Dat gaat ook niet. Dus het is overdrachtelijk. En daar dient zo'n lied voor, uiteraard. Hij zal u dekken met zijn vlerken. Die had ik ook kunnen aanhalen om te zeggen, zie, dat is niet letterlijk. Hij zal u dekken met zijn vlerken. Heeft God vlerken? Ja, overdrachtelijk wel. Want dit is een hele mooie symboliek. Want vlerken, vleugels namelijk, staan voor geestelijke dingen, geestelijke machten. Vandaar dat die engelen en ook die cherubim trouwens, wat strikt genomen niet eens engelen zijn, worden uitgebeeld met vleugels. Vleugelen, ook in de Bijbel, dat wordt zo beschreven. En daarmee wordt aangegeven dat het om geestelijke, eventueel hemelse dingen gaat. En er wordt gesproken in de Bijbel over de vleugels, de vlerken van de Heer. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen onder mijn vlerken, maar gij hebt niet gewild. Staat voor hemelse dingen, maar tegelijkertijd ook voor bescherming. Omdat de vogel wordt geacht zijn jongen te beschermen door zijn vlerken eromheen te slaan. Dat is een beeld. Vandaar dat de term vlerk of vleugel ook zelfs gebruikt wordt voor afgoderij. Omdat afgoden geacht worden de mens te beschermen. Dat doen ze niet, maar dat kan namelijk niet, want ze bestaan niet. Behalve in de gedachten van de mens. En vandaar dat de Bijbel spreekt over een gruwelijke vleugel. Ook genoemd gruwel der verwoesting. Gruwelijke vleugel. Dat is een afgodsbeeld dus, ja. Maar hij zal u dekken. Beschermen dus. Overdekken. Met zijn vlerken. En onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Dat wil zeggen geloven. Vertrouwen hebben op. Zijn waarheid, en dan ziet u dat het echt om geestelijke dingen gaat. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Dan gaan de dagen voorbij dat ik zo'n ding niet tegenkom. Rondas en beukelaar, maar het zijn allebei schilden. Een grote en een kleine. Dus zijn waarheid is als een schild. En dat is ook een van, het woord schild trouwens, is ook een van de woorden die in dat rijtje thuis hoort. Die van schuilplaats en toevlucht en burg. Weet u wel, de Heer is mijn burcht, de Heer is mijn schild, mijn schild in de betrouwen. Zijt gij, o God, mijn Heer, enzovoorts. Waarheid is een schild, waarheid beschermt ons. En zijn waarheid is als een rondas en beukelaar. Een schild dus, die termen worden in de psalmen vaker gebruikt. Maar dat ga ik nou niet opzoeken. Wij worden door waarheid beschermd. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is namelijk zo dat waarheid is het enige in de wereld dat niet wankelt. En nou weet ik wel dat je kunt filosoferen over dat wij niet weten wat waarheid is. En of iets waar is of niet. Maar ja, wij kennen onze Heer. En die is de waarachtige. En zijn woord kennen wij. En dat is waarheid. En dat is het enige waar nooit verandering in komt. En ook in onze dagen, wij worden als een soort extremisten beschouwd. Omdat we aan dat woord vasthouden. Maar ik kan u zeggen, wij zijn niet de extremisten. De extremisten zijn degene die aan het lange end bungelen. Daarom heet het ook extremisten. Aan de uiteinde betekent dat toch? Ja, aan de extremities. Dat wil zeggen, die hangen aan het uiteinde. En over een paar jaar hangen ze nog aan het uiteinde, maar dan helemaal aan de andere kant. Want zo gaat het in de wereld. Heen en weer. En anderen noemen het op en neer. En van links naar rechts. En hoe heet dat lied ook alweer? Dat is
van voor naar achteren.
En van voor naar achteren. Ja, hoe heet dat? Ik ken het niet. Maar goed. Ja. En dat gaat maar heen en weer. Maar de aardigheid is dat wij, dus Efeze 4 bijvoorbeeld, dat wij als kinderen God zouden opwassen in hem, de waarheid betrachtende en onwankelbaar zouden zijn, en niet heen en weer zouden gedreven worden met allerlei wind van leer. En naar onze maatstaven, wij staan vast, en soms komt de stroming van links en dan komt de wind weer van rechts. En dat is extreem, maar wij niet, wij blijven gewoon staan op de rots. Want wij kennen iets dat niet wankelt. En dat is de Heer zelf. en zijn woord, uiteraard, wat per slot de uitdrukking is van zijn wezen, als ik het zo mag zeggen. Dat woord is de waarheid en de spreker, de brenger van dat woord is de waarachtige, heet het dan. Dat is hetzelfde, de waarheid, maar dan in de zin van iemand. En dat verandert niet en dat beschermt ons. Heb je dat nou nooit gehad in het leven dat je denkt, ja, wie is er nou gek? Ben ik nou gek of... hè? En dan helpt het dat je kunt zeggen, ja, maar ik heb dit woord en dit verandert niet. En daar geloof ik in, daar laat ik me door leiden. Dat is mijn houvast, dat zijn mijn normen enzovoorts. En de rest beweegt, want die is normloos. De wereld is normloos. Nou ja, die stemmen er een keer over, dan hebben ze weer een norm. En daarna, een paar jaar later, stemmen ze weer. En dan hebben ze weer andere. Zo gaat dat. Ik til daar niet aan. Dat is wel vervelend allemaal, hoor. Maar dat is hoe het werkt. De waarheid, zijn waarheid... Zijn waarheid is eigenlijk een pleonasme. Staat er dan ook andere waarheid dan zijn waarheid? Nee. De waarheid is per definitie zijn waarheid. Zijn waarheid is rondas en beukelaar. Maar het is hetzelfde als mijn schild en de betrouwen zet gij, o God, mijn Heer. Toch? Ja. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts. Voor de pijl die desdaags vliegt. En ook die neem je gewoon overdrachtelijk dus. Hè? Soms wordt het nacht en dan zijn de omstandigheden moeilijk. Dan weet je niet welke kant je op moet. En dan is het duister, overdrachtelijk. Maar men zou er niet voor vrezen. En andersom bestaat ook, namelijk dat het dag is. Dan gaat alles goed voor de wind en dan weet je waar je bent en hoe je moet. En dat soort dingen. En dan komt er ineens zo'n pijl. Zomaar uit het niets, bam. Maar er staat, gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts. Gij zult niet vrezen voor de pijl die desdaags vliegt. Gij is voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt. Daar zal men niet voor vrezen dus, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt. Want je weet nooit waar die vandaan komt. De idee is altijd die van de een of andere besmettelijke ziekte, wat het ook maar wezen mag. Vroeger noemden ze elke besmettelijke ziekte pest. Ja. Dat is het ook eigenlijk. Voor het verderf dat op de middag verwoest. Dat wil zeggen, terwijl je denkt dat je nog een leven voor je hebt, middag. Dan is het ineens afgelopen. Dan gebeurt er wat met je of in je leven en dan is je leven stuk. Wat dan ook. En misschien bij het zelf dan ook, dat weet ik niet, maar dat kan allemaal. Maar gij zult er niet voor vrezen, staten. Aan uw zijden zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet geraken. Als u tenminste gezeten bent in de schuilplaats des Allerhoogsten. Ja, ik ben niet in staat om daar uitgebreid over te spreken. Ik kan alleen zeggen, nou ja, wat kan je dan overkomen? Wij hebben eeuwig leven ontvangen. In het geval van oud-testamentische gelovigen, ze hebben Gods beloften. Met betrekking tot eeuwig leven bedoel ik. Ooit, eenmaal. Wat kan er in wezen nou mee fout gaan? We hebben ook altijd problemen om dingen te beoordelen. Ook in oud-testamentische omstandigheden. Van mensen die dan omkomen zomaar. En dan staan er grote aantallen van zoveel 10.000 enzovoort. Waarvan je dan denkt, ja, wat hebben die lui eigenlijk misdaan? Ik bedoel, David heeft het volk geteld. Dat had hij niet mogen doen. Maar we gaan alles tellen, maar niet het volk. Ik ga er maar niet op in, precies hoe dat zit. En dan komt er een plaag en hoeveel sterven er dan? Was het iets van in de 70.000 of zo? Ik ben het alweer kwijt wat het was. En die konden dat toch ook niet helpen? Nee, die Maar het is niet het eind van het verhaal. Er zit nog een vervolg op voor al die lui. Zie? Wat hadden ze misdaan? Nee, misschien wel helemaal niks. Maar de Bijbel leert dat de mens compensatie krijgt in de opstanding. Of loon krijgt, of wat dan ook maar. We hadden het laatste, dat is weer een paar maanden geleden, of was een jaar, vorig jaar geloof ik, over die twee profeten in, wat was het, 1 Koningen 12? Die profeet uit Juda en die ene uit Israël. En die profeet uit Juda, die zijn profetische ambt vervulde, maar het kostte hem toch zijn leven. Maar hij liet zich verleiden door een andere profeet enzovoorts. Weet je nog dat verhaal? En je blijft als mens, blijf je steken bij maar die arme man. Hij wordt door de Heer gezonden als profeet. En dan krijgt hij een andere profeet op zijn weg, die verleidt hem en daardoor sterft hij. En die andere profeet wordt niet eens gestraft.
Huh?
Nee, dat denken we dan, dat is niet eerlijk. Nee, maar het verhaal is nog niet af. Er zit nog een vervolg op, dus dan moet je afwachten. En zo is het nou eenmaal. Vertrouwen op de Heer. Ik denk dat die profeet wel beloond wordt voor zijn functie. Want hij gaf natuurlijk in zijn bediening, maar ook in zijn dood... En in dat hij verleid werd, gaf hij uitdrukking aan de situatie, aan de toekomst namelijk van het Joodse volk. Want dat werd erin uitgebeeld. En daar wordt hij vriendelijk voor bedankt. Door de Heer zelf. Daar zal hij loon voor ontvangen. Het verhaal is niet af. En die arme Mozes. Ja. 1 keer een klap te veel. Kan me geen klap schelen, zei hij. Oh, 1 keer een klap te veel, toen mocht hij het beloofde land niet eens binnen. Na een leven wat daar in zijn geheel aan gewijd was eigenlijk. 120 jaar, dat is toch verschrikkelijk zielig. Ik heb nieuws voor u. Hij is toen gestorven. Maar de Bijbel leert dat hij nog een keer zal sterven trouwens. Maar het is niet het eind van het verhaal. Zo is dat nou eenmaal. En dat zouden we ons bewust zijn onder alle omstandigheden. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Daar heb ik ook zo mijn gedachten bij. Want het, ja, dat, natuurlijk klinkt het weer arrogant, maar dat zie je dus gebeuren om je heen. Hè? Op datzelfde geestelijk niveau. Dat je, zie je, broeders en zusters, bedoel ik dus, hè, waarmee je samen op weg was. No offense intended, maar je was ermee samen op weg. En dan op een gegeven moment zijn ze zoek. Dan hoeven ze niet meer. Ik heb iemand gekend die zei, ja, ik weet nou wel genoeg van de Bijbel. Meer hoef ik niet te weten, nou weet ik wel genoeg. Begrijp die dingen niet. Ik niet. Zaken af. En ik weet één ding vrij zeker. Ze raken het kwijt. Want dat is wat in de praktijk dan gebeurt, hoor. Het is iets wat onderhouden moet worden. Dat is net als eten. Je kan niet zeggen, nou heb ik genoeg aardappels gehad. Morgen krijg je ze weer. En daarna weer. Dat blijft zo. En als je ermee ophoudt, dan ga je dood. En dat is geestelijk eigenlijk ook zo. Ja. Maar goed. Aan uw zijde zullen 1000 vallen. En 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen. Gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want er zal wat getoond worden. Daar hadden we het over, hè. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. En wat men zal zien, is inderdaad het oordeel over de goddelozen. Er zijn trouwens nogal wat psalmen die geen ander onderwerp hebben. De bekende wraakpsalmen heet dat, hè. Het oordeel over de goddelozen. Al ken ik mensen die willen dat niet zien. En die hopen dat het nooit komt. Men noemt ze alverzoeners. God is een God van liefde. Dat oordeel, dat stelt niks voor. Dat komt allemaal goed. Hè? Moet je toch iets beter in je Bijbel lezen, denk ik dan. Maar vooruit. Gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want, en er is die gij weer aan het woord, net als in vers 2. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, de Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen, en dan gaat het weer over hem, u zal geen kwaad wedervaren en geen plagen zal uw tent naderen. En tot nog toe stellen we vast dat het een algemene, dat algemene uitspraken zijn met betrekking tot degene die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. En dat we dus in het algemeen van doen hebben met gelovigen. Die in vertrouwen op de Heer stellen, die tot hem een toevlucht hebben genomen. En die volop zingen, een vaste burcht is onze God, enzovoort. Daar hebben we het over, hè. Maar ook hier, ook in deze psalm, blijkt nadrukkelijk dat dan toch de psalm in de eerste plaats gaat over de Heer Jezus zelf. En ik weet het, dat is moeilijk, dat levert moeilijkheden op, zeg ik altijd. Omdat men zich de Heer Jezus dikwijls anders heeft voorgesteld. Men stelt zich de Heer voor als God die op aarde rondloopt, God in de gedaante van de mens. En die weliswaar eruit ziet als een mens, maar wij laten ons niet bedotten, zeg ik dan. Wij weten wel beter. En dat is nou zo jammer, want hij was niet God op aarde. Hij was mens op aarde. De Bijbel leert uitdrukkelijk met zeer sterke teksten. Hij legde zijn godheid af. Hij was dat, maar hij legde het af en hij werd mens. Dat wil zeggen, toen hij mens werd, werd hij mens. Dan legde hij zijn goddelijke attributen terzijde. Het enige probleem wat je ermee kunt hebben is dat je niet weet wat goddelijke attributen zijn. En als je het wel weet, weet je nog niet hoe je die dan eventueel terzijde kunt leggen. Maar hoe moet je het dan zeggen? Hij heeft zich ontledigd, staat er. En er is een hele dikke boek over geschreven, over dat ene woord. De leer van de ontlediging. Uit Filippenzen 2. Omdat men in werkelijkheid niet wil geloven wat daar staat. Maar wat er staat is dat hij zijn godheid aflegde. Ja, ik weet dat het een rare term is, maar hoe zeg je dat dan anders? Hij was in de gestalte Gods en hij heeft zich ontledigd. Dat staat er. Van wat dan? Van die godheid, want hij is de mensen gelijk geworden. Staten. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen in plaats van die van Heer. En hoe dat werkt, mensen vragen me niet, ik weet niet hoe het werkt, ik weet niet eens hoe een normaal mens geboren wordt, verwekt wordt enzovoort. En ik heb het me wel eens uit laten leggen en ik heb iets onthouden over bloemetjes en bijtjes, maar ik heb er niets van begrepen hoor, hoe het werkt. Wij weten het niet. Niet echt. Wij kunnen alleen steeds verder inzoomen en nog verder en nog verder. En dan weten we het nog niet. En dan gaan we nog verder inzoomen en weten het nog niet. Dat is een heel wetenschappelijke term. Wij weten nog niet. Daarmee spreekt men zichzelf hoop in. Van ooit een keer zullen we het weten. Maar ik weet zeker dat ze het nooit zullen weten. Dat gaat namelijk niet. Omdat je deze stoffelijke wereld verlaat en bij geestelijke dingen terechtkomt. En die laten zich door ons niet waarnemen. Er gaan geen belletjes van rinkelen en lampjes branden. Om met Henri van Praag te spreken, de professor. In de parapsychologie. Ja, zaliger. Nou, zaliger weet ik niet. Wijlen. Ja, maar goed. Want daar hebben we ook geen lampjes en belletjes voor. Nee. Maar dat weten we niet. Dus vraag me nou ook niet uit te leggen hoe de Heer Jehovah dus, hoe die mens werd. Met de Bijbel zegt dat het zo was en dat hij uit de hemel nederkwam en dat hij na zijn opstanding weer ten hemel is opgevaren. Want er is niemand ter hemel opgevaren dan de Zoon des Mensen die uit de hemel nedergedaald is en die inmiddels weer in de hemel is, Johannes 3. Staat daar gewoon meer valt daar ook niet aan uit te leggen. Maar wat ik probeer te vertellen elke keer weer is dat de Heer Jezus hier op aarde leefde als mens, ons in alle dingen gelijk is geworden, staat er. Alleen hij is nooit gestruikeld, zonder zonde staat er. En dat betekent, hij is niet bezweken voor de verzoeking, want daar gaat het over in die uitspraken in Hebreeën die we al vaker aangehaald hebben, dus dat ga ik nou niet doen. Hij leefde hier op aarde, als mens, en hij zag niet meer dan u en ik. Behalve bij gelegenheid als hij zijn profetische bediening vervulde, maar zo was het met de oud-testamentische profeten ook. De zieners worden ze genoemd. En man Gods, en zo wordt de Heer ook genoemd in Handelingen 2, dus vooruit maar. In zijn aardse omwandeling, verder is hij in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden staat er. En daar gaat het maar om. Wat was dan, hoe stond hij dan in het leven? Wat was zijn norm, zal ik maar zeggen? Waar hield hij zich aan vast? Nou ja. Dat hebben we net besproken, want er stond in al die versen. Want als het over iemand gaat, is het over de Heer Jezus zelf. En dat weten we tamelijk zeker, dat weten we net zo zeker als dat de duivel dat wist. Dat is het volgende vers. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. En of de duivel het zo bedoeld heeft, dat weet ik niet helemaal zeker. Het kan me trouwens helemaal niks schelen wat de duivel bedoelt. Toch? Dat maakt ons niet zoveel uit. Maar hij past het wel toe op de Heer Jezus. Oké, hij acht het van toepassing op de Heer Jezus. Of dat exclusief bedoeld is, dat weet ik niet. Of het niet ook gold voor bijvoorbeeld de discipelen van de Heer en van al die andere gelovigen die er toen ook waren, dat weet ik niet. Maar in elk geval wordt de tekst op de Heer van toepassing gebracht en hij, de Heer zelf, ontkent dat niet. Dus in elk geval, het is op hem van toepassing. En dan blijft de algemene regel gelden. Mag dan van toepassing zijn op gelovigen in het algemeen, maar noem dan eens één gelovige. De Heer Jezus Christus. Die is het voorbeeld. En de norm, zie. En over hem gaat het dus, alsnog. En het is wel aardig dat we aan de ene kant hebben we Petrus, aan de andere kant hebben we Paulus, die beide zeggen dat die psalmen, verschillende psalmen, dat die psalmen gaan over de Heer Jezus, de Messias, Christus. En daarnaast hebben we ook nog de duivel, die hetzelfde beweert. Die was ook niet zo heel dom, hoor. Maar wel een beetje. Nou ja, goed. Ja. Maar het wordt op hem van toepassing gebracht. Hè? Kortom, het gaat over benadering. Eigenlijk moeten we het nou van voren af aan beginnen, maar dat is altijd mijn dilemma. Hoe begin ik? Maar eigenlijk van voren af aan beginnen en dan erbij bedenken. Dat gaat over de Heer Jezus zelf. Voor hem was de waarheid zijn rondas en beukelaar. Hij zocht zijn toevlucht bij die God die hem gezonden had en die hij diende hier op aarde. En door wie hij dus ook beschermd werd omdat hij een bediening te vervullen had. Hé. Heb je dat? Ja. Niet dat daar mijn eind komt aan de discussie, maar het blijft dus zo dat als de Heer het nodig vindt om u tegen een of ander kwaad te beschermen, omdat het anders zijn plannen dwarsboomt, dan zal hij dat doen. Nee, dat is zo, ja. Maar of dat vaak gebeurt, is maar de vraag. omdat hij alle dingen sowieso zou doen medewerken ten goede. Dat wil zeggen, daar krijgen wij toch geen vinger tussen. Laat ik het eens anders zeggen. Nogmaals een keer die inmiddels hopelijk een lang open deur intrappen. Er zijn mensen die denken, gelovigen en ongelovigen denken dat, die denken dat God in de hemel dus niks te doen heeft, want hij doet kennelijk niet veel. De wereld besturen moeten we zelf, vanuit Den Haag, vanuit Brussel. Maar ja, dat vind ik nog altijd de beste Belgemot die bestaat. Maar goed, vanuit Brussel. Maar die denken dat God daar verder niks te doen heeft. En het enige wat hij dus doet, is dingen doen waar wij problemen mee hebben. En die we ook niet begrijpen. Dat doet hij dan kennelijk. Dingen die wij niet begrijpen. En dat is punt 1, hoe het komt dat een mens geboren wordt. Dus dat doet de Heer. Wij weten wel beter trouwens, maar toch. En waarom? Waarom mensen dan zomaar sterven, ja, dat weten wij niet. Dus doet God dat. En dat weten wij zeker, omdat het altijd in de advertentie staat. Ja. Toch, of niet? Ja, het is niet komisch bedoeld, maar bloedserieus. Ja. Daar staat dat men van de Heer ontvangen heeft en dat de Heer iemand wat toevertrouwd heeft en dat wonder. Ja. Ja, ik geloof niet dat het bij geboortekaartjes gebruikt wordt, die term. Alleen als er iemand overleden is, dan wil er wel eens staan dat heeft de Heer bewaakt. Na een korte vakantie op Rodos. Als het nog stond er niet bij. Ja, maar ik heb het echt gelezen. Nou. Dat begon zo. Na een korte vakantie op Rodos heeft de Heer bewaakt. Om tot zich te nemen enzovoort. Ja. Maar ik herinner mij dat ik ooit hier vanuit Friesland hier naar Wezep moest. Vanaf Kampen naar Wezep. Die weg daar? Hè? Ik weet niet meer hoe die weg heet, maar er zit zo'n knik in. Nou, er stond dwars over de weg stond een auto. Die was tegen een boom geknald en wat erin zat was dood. En toen kwam ik er langs. Nou goed. En toen kwam ik. Later stond er in de krant iets van wij zijn verstomd, want gij hebt het gedaan. Dan kreeg de Heer de schuld van dat iemand met een dronken kop tegen een boom zichzelf had doodgereden. Dat is dus 25 jaar geleden of zo, wanneer het maar was. Maar ik zal het nooit vergeten, zulke dingen. God heeft tot zich genomen. Doet hij dat dan zo? Maar ik probeer u te vertellen dat wij kunnen zeggen, als hier iemand overlijdt, een gelovige, dan kunnen wij zeggen, hij is bij de Heer. En hij is na de Heer, kan ook nog net. God heeft tot zich genomen, kan ook nog net. Maar je moet niet denken dat het initiatief van hem uitgegaan is. Want dat is een misverstand. En als er een kind in je gezin geboren wordt, kun je zeggen, de Heer heeft ons gegeven. Dat geloof ik direct. En daar moet je de Heer voor danken ook. En het is je toevertrouwd, je bent er verantwoordelijk voor. Maar het initiatief ging niet van hem uit. Dat is de regel. En dat er uitzonderingen op zijn, dat geloof ik ook, omdat ik dat ook in de Bijbel tegenkom. Maar als uitzonderingen. Want God is niet degene die zorgt voor de voortplanting en voor de, hoe noemen ze zoiets? Ja. Hij zorgt er ook trouwens niet voor dat de wildstand wat te groot wordt, zal ik maar zeggen. Nou ja, doe maar. Dat is niet wat hij doet. Maar hij bewaart wel degelijk, dat geloof ik echt, ja. Maar daar praat ik liever niet over, want ik kan zo uit mijn leven kan ik een paar dingen noemen. Ik geloof het absoluut. Als de Heer een plan met je heeft, je wil wat laten doen, dan heb je ook met de duivel te maken. Je weet nooit wat er dan voor gekke dingen allemaal gebeuren, maar dan bewaart hij je. En dat is wat met de Heer Jezus gebeurd is. Die ze een paar keer hebben willen vermoorden onderweg, dat weet u toch? En het was dan nog alleen maar in die 3 jaar die ons vermeld worden in de evangelie. Maar goed, en daar is het dus op van toepassing. U zal geen kwaad wedervaren, geen plaag zal uw tent, daarmee uw huis, naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. En toen de duivel het zei tot de Heer, zei de Heer alleen terug. Want er staat ook geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Maar daarmee accepteerde hij dus wat hier staat. Het is inderdaad van toepassing. En op hem zeker. Want wij weten wat de bedoeling... Achteraf, wij weten wat de bedoeling van zijn bediening was. De bedoeling was dat hij zijn loopbaan zou voltooien... met een bediening die eindigt met enige jaren onder het Joodse volk... in Canaan. En dan uitlopend op zijn gevangenneming leidde zijn dood aan het kruis. Dat was de bedoeling. En het was dus niet de bedoeling dat hij onderweg onder een tram zou lopen of zo. En ik zeg het natuurlijk weer ongelukkig, maar... Ja, hoe moet je dat dan zeggen? Dat hij een leven vol gevaar achter zich had? Ja, natuurlijk. Met een wereld vol vijanden. En dan nog... Ik geloof dat hij nogal veel gereisd heeft. Zou je gedacht zijn hoe gevaarlijk dat was, in ieder geval, in die dagen. Maar God heeft hem bewaard, opdat hij zijn loopbaan zou lopen. Niettemin, hoe oud is hij geworden ook alweer? 33, 34, 35, wat je maar wil, want ik vind dat nou geen punt. Precies, expliciet staat het toch niet in de Bijbel. Maar... dat is wel degelijk in het midden zijn er jaren. Oké, toen stond hij daarna weer op uit de dood. Maar zo makkelijk was dat nou ook weer niet allemaal. Maar punt is dat die beloften er wel degelijk zijn. En als je een beetje veilig door het leven wil gaan... dan kun je het beste dus je leven wijden aan de dienst van de Heer. Misschien dat de Heer je dan redt in dagen van gevaar... omdat hij je nog goed gebruiken kan. Nee, het is discutabel, die dingen. Maar dat is het beste advies. Van welke kant je ook binnenkomt, het is altijd het beste advies. Je komt tot geloof en je wijdt je leven aan hem. En wat er dan verder gebeurt, nou, dat zul je wel zien. Wij waren bij vers 11... Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u in al uw wegen bewaren. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Dat zijn de woorden die dus door de duivel geciteerd worden bij de verzoeking van de Heer Jezus. Spring maar van de tinnen des tempels, wat het ook wezen mocht. Top van de berg, denk ik. Maar het volgende citeerde hij niet. Nee. Want daar staat... Op de felle leeuw en de adder zult gij treden... gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. En dat was op hem van toepassing. Uiteraard, want de felle leeuw, de adder, de jonge leeuw, de draak... zijn 4 verschillende termen waarmee uiteraard de vijand bij uitstek wordt aangeduid. En dus de leugenaar van den beginnen. Tegenover de waarheid uit vers 4. Kortom, de duivel. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Dat wil zeggen, de Heer Jezus heeft inderdaad deze felle leeuw, deze adder vertreden. Waarom ook niet, want stond uiteindelijk al in Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult er de verzen vermorzelen. Het is trouwens een centraal thema in het Nieuwe Testament. Om voor de hand liggende redenen. De Heer Jezus heeft deze tegenstander overwonnen. En wij zouden dat ook trouwens. Dat staat in Romeinen 16. Er staat de God des vredes, Romeinen 16, vers 20. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Dat wil zeggen, niet alleen onder de voet van de Heer Jezus, maar ook onder onze voeten. Met andere woorden, de uitspraak uit Genesis 3, vers 15 wordt zelfs op heel de gemeente van toepassing gebracht. Wij zouden overwinning hebben op de Satan. Later lees je dat trouwens, in het voorbijgaan overigens, vertel ik dat maar even, vind je dat overigens in Openbaring 12... waar sprake is van de nederwerping van Satan uit de hemel. En er staat dat hij en zijn personeel uit de hemel geworpen zijn omdat ze zijn overwonnen. Er staat, zij hebben hem overwonnen. En die zij die hem overwonnen hebben, heette een paar versen eerder Michael en zijn engelen. Maar er staat ook, ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, dat gaat daadwerkelijk over Christus en de gemeente die na de opname en door de opname van de gemeente, zal ik maar zeggen, de Satan en zijn personeel uit de hemel werpen. En die wordt dan vernederd op de aarde en een poosje later daarna ook nog wat verder, om zo te zeggen. Maar inderdaad, het idee is dat de gelovigen delen in de overwinning van Christus. Dat is ook de wezenlijke betekenis van opnieuw Romeinen 8. Waar staat dat wij in hem meer dan overwinnaars zijn. Over de duivel namelijk. Of met de woorden uit Hebreeën 2. Overwinnaars over degene die het geweld des doods had. Dat is Romeinen 2, vers 14. Opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En daarmee verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Wij dus. Met andere woorden, die Satan is verslagen. En wij hebben de overwinning erop. We hebben nog wel eens wat last van hem. Dat heb je met slangen. Je kunt ze de kop vermorzelen, maar daarna spartelen ze nog een hele poos door. He? Wat is een paling gevangen? Mensen, wat een gedoe. Gaat nog heel lang door. Maar het is al gebeurd. Ik bedoel, de kop is er al af. Nou ja. En dan weer vers 14, dewijl hij mij zeer bemint. Je hebt een paar keer het woordje want aan het begin van het vers. Hè? In vers 9, in vers 11 en in vers 14 vind je dat. Want, vers 14, omdat, of want hij bemint mij zeer, zo had het ook vertaald kunnen worden. Dewijl hij mij zeer bemint, spreekt God, dat is ons duidelijk dat God dat spreekt, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Toegepast op de Heer Jezus is dat natuurlijk inmiddels heel makkelijk te volgen. Omdat dat uithelpen, dat kennen we langzamerhand. Dit is Psalm 91, dus we hebben er al wat gehad. Hij zou uitgeholpen worden uit de dood. Hij zou opstaan uit de dood. God zou hem uithelpen. En hem op een hoogte stellen. Dat was nog niet zo lang geleden dat we het hadden over, nou ja, Psalm 68. Opgevaren zijnde naar de hoogte. Maar het was de hemel. En hier, ik zal hem op een hoogte stellen. In zijn geval de hemel dus. En eigenlijk is dat een profetie over de hemelvaart van Christus. En wellicht ook dan van de hele gemeente. Al moet gezegd worden dat op een hoogte stellen, dat kan natuurlijk ook op een lager niveau worden toegepast. Namelijk uittrekken uit die lage dingen daar in het tranendal, zal ik maar zeggen. En dan daar bovenuit getild worden. Zo noemen we dat in gewoon Nederlands ook. Hè? Je wordt eruit getild. Of je bent er bovenop gekomen, heet dat. Dat zijn zo de termen. God zal hem op een hoogte stellen. En er staat er ook nog, want hij kent mijn naam. Dat vind ik ook een mooie. Hij kent mijn naam. Iedereen kent die naam, toch, of niet? Zoals Biljam. Ze kennen de naam des Heren. Maar voor de gelegenheid komt ook wel eens meer betekenen dan alleen weten wat die naam is. Of hoe die naam luidt. Want kennen blijft nog altijd de betekenis houden van deel hebben aan. Hij heeft deel aan mijn naam. Zo kan het opgevat worden. Volgens de taal. Volstrekt legitiem. Maar ik zeg het alleen maar omdat wij natuurlijk weten dat hij die naam ook daadwerkelijk draagt sinds zijn opstanding uit de dood. Aangekondigd, nogal triomfantelijk, door Petrus in Handelingen 2. God heeft hem tot Here gesteld. En in al de evangeliën wordt de Heer Jezus nooit de Here genoemd. Hij wordt pas zo genoemd in Handelingen. En terecht. En dat is uiteraard, als het Hebreeuws zou geweest zijn, dan zou het de naam Jehovah zijn. Uiteraard. Hè? Hij kent mijn naam. Hij heeft deel aan mijn naam. Ja, en voor ons geldt dat eigenlijk ook. Hè? Wij hebben deel aan Christus. En dus inderdaad aan zijn positie. Dat is wat de Bijbel leert. Ik zeg het met enige aarzeling, maar het is wat de Bijbel leert. Wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. In de hemel, nota bene. En hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. We delen in zijn heerlijkheid. Zie? En over dat soort dingen gaat het. En dat is omdat hij mij zeer bemint. Van de Heer Jezus wordt gezegd in het algemeen in het Nieuwe Testament, en we hebben daar veel uitgebreider in het verleden al bij stilgestaan, dat er wordt van hem geleerd dat God hem heeft opgewekt uit de dood. Niet omdat hij door God ook verwekt was. Dat was wel zo, dat ontken ik helemaal niet. Maar dat wordt niet in causaal verband met elkaar gebracht. Causale verband is, hij was gehoorzaam. Hij was gelovig. Hij was trouw in zijn bediening. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam enzovoort. Ik citeer hem nu uit de Filippenzen 2 natuurlijk. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam. En onvermijdelijk komen wij toch ook weer een keer terecht. Dat blijft zo. Hebreeën hoofdstuk 5. Deze keer zoek ik hem maar weer eens op. Waar dat verband er ook is. En waar staat in vers 7 over de Heer Jezus, die in de dagen zijns vleeses, en dan sla ik eerst een heleboel over, omdat het een lange tussenzin is, die in de dagen zijns vleeses, vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat wil zeggen, hij heeft geleerd gehoorzaam te zijn, en niet vragen was hij dan eerst ongehoorzaam. Het punt is, eerst was het niks. Het was de baby in de wieg. En vervolgens heeft hij geleerd om te gehoorzamen. Hij heeft daar kennis mee gemaakt en is daar trouw aan geweest om zijn loopbaan te lopen die hem voorgesteld was. Met dank aan Hebreeën 12, de eerste verse. Hij heeft in zijn aardse leven leren te dienen. U weet wel, hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat lijden is niet alleen maar negatief, maar het is ook passie. De passie is het woord waarmee hij dan ook zijn loopbaan gelopen heeft. Onder het motto, Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Hoezo zou ik me eraan onttrekken? Dat was van begin af aan de bedoeling. Zie? En heeft die loopbaan gelopen, heeft gehoorzaamheid geleerd... en daarmee vernedering uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn... oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En let op het verband. Uit die gehoorzaamheid is hij geheiligd... Ik geloof trouwens dat er staat volmaakt zijnde, vervolmaakt zijnde. Niet dat het veel verschil maakt, maar ik ga het nou liever niet uitleggen. Maar slaat op zijn opstanding uit de dood uiteraard, hè. En sindsdien is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn... oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Enzovoorts. Kortom... Ook in andere plaatsen wordt, en je herkent dat nog in de Statenvertaling, wordt gesproken over het geloof van Jezus Christus als de oorzaak van zaligheid. Die is namelijk uit het geloof van Jezus Christus. Dat is uit zijn geloof. Dat is in nieuwere vertalingen allemaal verdwenen, die uitdrukking. Omdat men de Heer maakt tot een godheid hier op aarde. Maar dat was hij niet. Zie? Dan was hij mens, gehoorzaam... en van hem werd verwacht dat hij trouw was aan dat woord. En daarmee zijn bediening volgde... en de loopbaan die hem voorgesteld was, liep. En daarom heeft God hem uitgeholpen. In Psalm 91 lees je dan... Dewijl hij mij zeer bemint, maar beminnen... Liefhebben, dat wil zeggen dat er verwantschap is. Hoe zeggen ze zoiets? Dat er toewijding is en dienstbaarheid. Dewijl hij mij zeer bemint en dus dient... zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen. Tamelijk letterlijk, als je dat zo zeggen kunt tenminste. Uit de dood tot in de hemel zelf. Want hij kent mijn naam... Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. En ik heb hem weer weggeslagen, dat had ik weer niet moeten doen. Want in die tussenzin die ik overvroeg in Hebreeën 5 staat dat. Hè? Die gebeden heeft met sterke roeping en tranen enzovoorts. En verhoord zijnde uit vrezen. Dat wil zeggen, uit betekent op grond van... En vrezen, dat is het vrezen van God. Dat wil zeggen, het dienen van God. Rekening houden met God eigenlijk. Hè. Om die reden is hij dus ook inderdaad uit de dood opgewekt, ja. En dat is wat hier ook staat. Hij kent mijn naam, hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Een nader commentaar op Psalm 22 dus... De beruchte uitspraak, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We hebben dat in de tijd besproken, dus ik kom er liever niet op terug. Maar het stoort mij nog altijd dat er zoveel werk gemaakt wordt van het idee dat God hem verlaten had. En dat was dan nog het ergste van alles. Dat kun je wat mij betreft zo bedenken, maar dat staat zo niet in de Bijbel. En dat... God hem verlaten had, dat wordt elders tegengesproken, met name hier. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Maar de uitdrukking in Psalm 22 betekent, hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Hoe lang duurt het nog voor gij mij verlost? Hoe lang doet u nog niets? En niet waarom, dat heb ik u in de tijd ook verteld. Dat kan net zo goed zijn hoe lang. Het is maar hoe je het vertaalt en of je er andere schriftplaatsen naast legt... om je keuze voor de vertaling te maken. En dat doe ik wel, dus ik neem de keuze. Hoe lang hebt gij mij verlaten? Bovendien heb ik erop gewezen in de tijd dat diezelfde Psalm 22... spreekt over die verlossing uit des leven muil, uit het geweld des honds en van de hoornen der eenhoornen. En wat het maar was ook alweer. Het wordt daar allemaal besproken. En als de heer die psalm citeerde aan het kruis, moet hij ook de andere versen uit die psalm gekend hebben. Meer dan die eerste versen, denk ik dan nog. Toch? En hier staat, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Als hij het ooit benauwd had, was het toen hij bloed zweette. Dat was in de uren van zijn gevangenneming en kruisiging. Daar was God met hem, uiteraard. Niettemin staat er, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Maar ik protesteer tegen het idee dat God zich toen van hem afkeerde. Die term die ken ik, die werd in bepaalde kringen gebruikt. Maar ik acht dat volstrekt onbijbels. De Heer was bij hem. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit trekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem doen opstaan uit de dood, maar dat niet alleen. Hij is in het openbaar te schande gemaakt. Ik zal hem in het openbaar verheerlijken. En dat laatste, dat het in het openbaar zal moeten gebeuren, ja, dat wacht nog op de toekomst. Dat duurt dus ook even. En feitelijk staat dat in het laatste vers van de psalm. Ik zal hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik bedoel, dit bij de... ik bedoel niks lelijks, maar bij de Rooms-Katholieken is hij natuurlijk nooit verder gekomen dan het kruis. Hè? Dat weet u, hè? Nou ja, men kent daar ook het lege graf. Maar dat is een soort coda erachteraan. Dat had ik u al verteld, geloof ik, laatst. Hè? Ik ga principieel niet naar de Matthäus Passion. Of heb ik dat hier niet gezegd? Nee. Principieel niet. Ik ben niet van plan om, hoe lang duurt het ook alweer, het verhaal te volgen en dan eindigt het in de dood. Geen denken aan, dat ga ik niet doen. Eerlijk niet. Dat hoef ik niet te horen, niet te zien. Niks van het alles. Het evangelie is het... Ja, dat is een passie, dat weet ik. Passion. Maar als passie maar betekent dat je doodgaat... of een gewelddadige doodsterf, heeft men begrip passion ook niet begrepen. Dus dat wil ik helemaal niet, niet mee te maken hebben. Wij kennen een leeg kruis, dat is de protestantse versie dan van de crucifix. Maar wij kennen een geopend graf. Sterker nog, wij kennen een geopende hemel. Van die verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Niet maar een open graf, maar zelfs een open hemel. Ja. Nou goed. Maar in het openbaar is hij nooit verheerlijkt. Hij is namelijk niet meer in het openbaar verschenen. Überhaupt niet. En dat wacht inderdaad op de toekomst. En dat staat in vers 16. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. Dat komt nog overeen met opstaan uit de dood. In de zin van dat het maar eenmalig was. Zo staat het in Romeinen 6 dan weer. Hè? Dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. De dood heerst niet meer over hem. In dat eenmaal, dat is dat once and for all. Hè? Eenmaal. Het was maar eenmalig. Dat wil zeggen, hij sterft niet meer, de dood heerst niet meer over hem. En daar gaat het dus hier over. Ik zal hem uittrekken, uit de dood inderdaad. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. Geef hem eeuwig leven. En Petrus zegt dat hij in de praktijk de eerste is die dat leven heeft ontvangen. Dat eeuwige leven. Namelijk de Heilige Geest, want dat is eigenlijk hetzelfde. Handelingen 2 nog steeds. En dan staat er, en ik zal hem mijn heil doen zien. En die heeft verschillende kanten. Ik zal hem mijn heil doen zien. Dat wil zeggen, de Heer Jezus heeft dat heil gezien. Maar dat was zijn leven lang. Want er staat dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En inmiddels ziet hij dat ook in een wat andere zin, dat wil zeggen letterlijker. Maar bovendien geldt de uitdrukking voor alle gelovigen. Wij zouden zijn heil zien. Het is trouwens een tamelijk vaste uitdrukking in de Bijbel. Ik kan nog even een paar versen noemen, denk ik. Zo dadelijk. Ik zal hem mijn heil doen zien. Dat geldt voor alle gelovigen. Wij zouden dat heil zien. Vooral in de zin van dat heil is van oudsher beloofd. Dat is kenmerkend voor heel de oud-testamentische tijd. Vandaar dat je de uitdrukking ook enige malen tegenkomt in het Oude Testament. Maar ook aardig is dat dat woord heil eigenlijk niet anders is dan de naam van Jezus zelf. In het Hebreeuws dan. Ja. Hosea. Of Jehoshua. Dat woord is het. En bovendien wordt dus, ook langs deze weg, wordt ook nog geleerd dat heil, dat wordt voorgesteld in de persoon van de Messias zelf. Hij is namelijk dat heil. En daarom draagt hij ook die naam. Hosea of Jehoshua. Jehovah is heil, wordt het dan. Of hoe je dat maar precies zou moeten vertalen, dat doet maar weinig ter zake. Maar wij vinden dat inderdaad als een soort vast gegeven over dat heil zien. Je komt het namelijk tegen in Exodus reeds, bij de, of na de doortocht uit de Schelzee. En u weet, dat is een beeld van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond, van dood en opstanding, van de verlossing die eenmaal tot stand zou komen. En de woorden die bij die gelegenheid gesproken worden, hebben niet alleen maar betrekking op de doortocht door de Schelzee en dus de verlossing uit Egypte. En dat geldt met name ook voor die hele lofzang van Mozes natuurlijk in Exodus 15. Maar ik neem u even mee naar Exodus 14, vers 13... waar ze allemaal klem waren gelopen tegen de Schelzee, de Rode Zee. En toen zei Mozes tot het volk in vers 13... vrees niet, staat vast, wees onwankelbaar, en wat maar was. Vrees niet, staat vast, en ziet het heil des Heren dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij helemaal nooit meer zien. Die zouden namelijk in het water verdwijnen. En zij zouden aanschouwers, de Israëlieten zouden aanschouwers zijn van het heil des Heren. Van de verlossing, de zaligheid die de Heer tot stand zou brengen. Maar ze zagen niet alleen de ondergang van de Egyptenaren en hun eigen behoud aan de andere oever. Het punt is dat daarachter steekt het hele beginsel van dat beloofde heil op de veel langere termijn, het Messiaanse heil, zoals dat tot stand zou komen, inderdaad via dood en opstanding, fundamenteel dus een oordeel over de hele oude schepping en het tot stand komen van een nieuwe. Want zover reikt dat. In de echo van die doortocht door de Schelzee, die vind je heel de Bijbel door. Er wordt steeds aan gerefereerd en er wordt heel hoogdravend over gesproken. En dat is zo omdat het op het lage niveau de uitbeelding is van de veel hogere verlossing die God beloofd had feitelijk. Hè. Maar men zou het heil zien. Dat klemt des te meer omdat wij tot vandaag natuurlijk van doen hebben met het merkwaardige verschijnsel dat wij weliswaar geloven in die God die de schepper is van hemel en aarde, maar we hebben hem nooit gezien. En dat is wat atheïsten dan ook daartegen inbrengen. Laat hij zich dan maar eens vertonen. Of zoiets. Men ziet er niet veel van. Maar de tijd komt, en dat is voor de eer van God zelf uiteraard, dat hij wel degelijk zal tonen. Op zijn tijd, mag je ook verwachten trouwens. Maar hij zal dat doen en daarom wordt het aangekondigd. Hè? Als later in 1 Samuel 19 gerefereerd wordt aan de aan die Filistijnen waarover de overwinning is behaald, dan lezen wij in vers 5. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet en heeft de Filistijn geslagen. En de Heere heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Gij hebt het gezien en gij zijt verblijd geweest. Dat zegt Jonathan tegen zijn vader Saul. En Saul zit David achterna, zoals u weet. Omdat hij denkt dat het zijn rivaal is. En dat is natuurlijk ook tot op zekere hoogte zo. En Jonathan doet verslag van wie die David eigenlijk is. Hè? Hij heeft de Filistijn geslagen. En de Heer heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. En gij hebt het, dat wil zeggen, dat heil gezien. Maar de ondergang van de reus Goliath, bewerkstelligd via David, is de uitbeelding van de ondergang van de duivel, uiteraard door de Messias, dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus. En dat is waar het in werkelijkheid over gaat. Het is hetzelfde beeld dus, net als bij de uittocht uit Egypte. Het is een van de hoogtepunten uit de Oud-Testamentische geschiedenis feitelijk, want het is het begin van de opkomst van David en daarmee van het Davidische koningshuis. Maar het begint met de ondergang van Goliath. De glanzende betekent dat. Als je het netjes uitspreekt, dan herken je het woord ook nog. Goliath. De glanzende. Het is hetzelfde woord eigenlijk. Maar het is die slang uit de hof. Die overdekkende gerub. Nou goed. Maar het heil zou gezien worden. En dat is maar waar het om gaat. Later in het Nieuwe Testament lezen we die prachtige uitdrukking van Simeon in Lucas 2, vers 30. U weet wel, die oude man, op sterven na dood, weet u wel. Want het was eerst de Messias zien en dan sterven, zoiets, hè. Daar wachtte hij op, Lucas 2, vers 30. En dan neemt hij dat kindje, die baby, van 40 dagen oud, in zijn armen. En zegt tegen de Heer, in de hemel wel te verstaan: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou, was dat wat prematuur? Maar ja, hij stond er ook zijn profetische ambt te bedienen. Met die woorden. Alles wat hij zei was nogal prematuur. Het kindje zelf trouwens niet. Was geen, maar goed. Waar het om gaat is dat die dingen natuurlijk pas gerealiseerd zouden worden in de opstanding van Christus. Maar niettemin gebruikt hij de oud-testamentische term. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Waarbij onder de zaligheid verstaan moet worden de Messias zelf. In wie die zaligheid vast ligt. En zaligheid is heus hetzelfde als heil. Twee verschillende woorden voor één en hetzelfde grondwoord. Ik zal hem mijn heil doen zien, eindigt Psalm 91. En in Lucas 2, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. In de psalmen vind je het trouwens ook bij gelegenheid terug. In Psalm 98, vers 3... Psalm 98, vers 3. Al de einden der aarde hebben gezien het heil onze schats. Nou, dat hebben ze nog niet gezien, maar dat zullen ze zien, uiteraard. Hè. Zal getoond worden. Zelfde uitdrukking staat trouwens in Jesaja 52, vers 10. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen. Leuk, hè? In gewoon Nederlands. Hij heeft zijn mouwen opgestroopt. Ja. Hij heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen. En al de einden der aarde zullen zien het heil onze schats. Volstrekt dezelfde zinsnede als uit Psalm 98. En in Psalm 50 kwamen we hem ook al tegen. Psalm 50, vers 23. Wie dank offert, die zal mij eren. En wie zijn weg wel aanstelt, dien zal ik Gods heil doen zien. En ik zei, dat wacht op de toekomst. Dat is ook zo natuurlijk. Dat is in de wederkomst van Christus, in de openbaring van Jezus Christus. Maar neem niet weg dat Hebreeën 2 daarover zegt, maar wij zien Jezus. En dat is, hij is toch het heil. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die weliswaar een weinig minder dan de engelen gemaakt was. Enzovoorts. Hè? Vanwege het lijden des doods. Omdat hij door de genade Gods voor allen de doods maken zou. Precies. Maar sinds zijn opstanding leren wij hem kennen. Dat wil zeggen, niet visueel, maar wel via zijn woord maakt hij zich aan ons bekend, opdat we zicht zouden hebben op hem, inzicht zouden hebben in de waarheid, een uitzicht zouden hebben op de beloften die God ook aan ons gedaan heeft onder de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, beloftenissen met betrekking tot heerlijkheid, ook aan ons. En daarmee zijn we opnieuw terecht in Romeinen hoofdstuk 8, waar staat, want ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat is Psalm 90, lijden van deze tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid, en ik citeer hem altijd anders dan het precies staat, ik verander de volgorde van de woorden. Het weegt niet op tegen de heerlijkheid aan ons, die zal geopenbaard worden. En ik meen dat dat de goede volgorde is. Namelijk, niet alleen heerlijkheid wordt aan ons geopenbaard, maar de heerlijkheid aan ons, die ons aankleeft, zal geopenbaard worden aan de wereld. En dat past veel beter in die context daar. En daarom denk ik dat dat de volgorde, de juiste volgorde is in het Nederlands. Nee, hoe dat in het Grieks is, dat zou ik u niet kunnen vertellen. Daarvoor ken ik te weinig Grieks. Maar ik denk dat dit de betekenis is, of althans de bedoeling is van de apostel. Heerlijk, natuurlijk zullen wij ook aanschouwen en zal de Heer zich aan ons openbaren. Maar je mag het eigenlijk niet hardop roepen, omdat de Heer zegt dat hij zich nu aan ons bekend maakt, zich nu aan ons openbaart. En Petrus gebruikt zelfs de term openbaring van Jezus Christus voor zijn tegenwoordige werk. Terwijl het normaal gesproken de term is voor zijn wederkomst. Maar 1 Petrus 1 gebruikt dat in de openbaring van Jezus Christus. Maar hij bedoelt, nu wij hem leren kennen tijdens ons leven hier op aarde enzovoorts. En wij zingen wel, ik zal hem zien, ik zal hem kennen enzovoorts. Jawel, dat natuurlijk, ik onderschrijf van harte de tekst van dat lied. Maar het neemt niet weg dat het de bedoeling is dat we hem nu reeds zien en nu kennen, leren kennen. Want dat is wat de Bijbel ervan zegt. En niet alleen in Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar meer praktisch in Hebreeën 12. Wij zouden onze loopbaan lopen, ziende op Jezus. En dat kan alleen naarmate we hem kennen. En dat is ook het belang, maar dan ben ik over mijn tijd heen natuurlijk, maar dat is ook het belang van waar we ons mee bezighouden. Met het lezen en bestuderen van de Bijbel. Want je kunt niet zien op iemand die je niet kent. Er valt letterlijk, fysiek valt er niks te zien. Dus het is dan toch een abstract beeld wat je moet vormen. Je moet kennis van hem krijgen op een of andere wijze. En daar dan je hoop en verwachting op stellen. Was de bedoeling. En dat kan alleen als we hem kennen. Ik ben zelfs van mening dat het andersom ook werkt. Naarmate we hem leren kennen, zullen wij onze hoop en verwachting op hem stellen. Zo werkt het. Dat wil zeggen, maar dit is een oude. Naarmate we die toekomstverwachting hebben, zal die bepalend zijn voor ons leven van vandaag. Heb je dat? En niet proberen dit leven van vandaag te leven en zeggen, ja, dat andere dat komt straks wel. Dat gaat je niet lukken zo. Daar kom je in om. Het is net als het lopen op water, zal ik maar zeggen. Dat kan wel, maar je moet niet kijken naar het water. Zo was het toch? Want dan kom je erin om, dan verzink je erin. Dat is wat ik in de loop van de avond, begin van de avond al zei. Je kunt dit leven wel serieus gaan nemen. Dan ga je de golven bestuderen waarop je moet lopen en hoe je aan de overkant komt. En dat soort dingen. Dat is menselijke wijsheid. Menselijke wijsheid zegt, ken u zelf. Christelijke wijsheid is hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is wat je redt. Als je niks anders hebt dan dit leven en je eigen oude mens, daar kom je in om. Dat meen ik absoluut. Daar is geen begin aan. Daar verzink je in, daar verdwaal je in. Kom je ook niet meer uit. Het is maar één ding, zien op de Heer en jezelf vergeten. En de Heer leren kennen, zijn werk leren kennen, je daarop richten. En hij zegt, al het andere zal ik u toewerpen. Nou ja. Het heeft één nadeel, hij bepaalt wat je nodig hebt, maar dat geeft hij dan ook wel. En daar moeten we mee leren leven, zo zit dat. Ja. Ja. En wat zongen we? Geeft hij met milde hand? Omdat het, precies. Mooi, eindigen zoals we begonnen. Geeft hij met milde hand, omdat ik woon in het beloofde land. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we danken u dat wij leren mogen, leren kunnen ook bovendien, om onze hoop en verwachting te stellen op u voor de toekomst, omdat u ons deze grote beloften gedaan hebt, maar daarmee ook voor het heden en het leven van alle dag. Wij danken u dat wij niet hoeven onder te gaan in de waan van de dag, maar dat wij mogen zien op de waarheid die van alle dagen is, die onveranderlijk is. Wij danken u daarom dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En ons mochten richten op uzelf in de eerste plaats. Die wij kennen als degene die eenmaal kwam in vernedering om te dienen. Maar die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. En wij danken u dat wij op u mogen zien om aan diezelfde positie deel te krijgen. Dat u van ons slechts verwacht dat we ons onderwerpen aan u en daarmee aan uw woord. Dat we ons door u laten onderwijzen om niet alleen eeuwig leven te ontvangen, maar ook om dat eeuwige leven ook vandaag te leven. Nog wel in dit vlees en nog met twee benen hier in deze oude wereld. Maar we danken u dat we mogen leven in het bewustzijn dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen. Ons gemaakt hebt tot hemelburgers. Ons maakt tot koningen en priesters, opdat we u zouden dienen, zelfs in deze bevoorrechte hemelse positie. We danken u dat we daarna mogen uitzien en dat, hoewel de wereld ons geen enkele hoop en zekerheid kan bieden, wij mogen leven uit die zekerheid en die hoop die u ons geschonken hebt, omdat u daadwerkelijk zichzelf aan ons hebt bekendgemaakt. En omdat wij daadwerkelijk u mogen kennen als degene die eenmaal de straf onze zonde gedragen heeft, ons die schuld en die oude mens niet meer toerekent, maar integendeel ons roept om tot u te komen, om te knielen voor die troon der genade, opdat u van ons zou maken vaten bekwaam tot de dienst onder dit nieuwe verbond. Daarom komen we tot u en vragen u, Vader, geeft u ons die genade, die barmhartigheid en hulp, opdat wij daadwerkelijk als uw dienstknechten mogen leven met het uitzicht op die zoonstelling waartoe u ons tevoren verordineerd hebt. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.